Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste, maar ook het vijfde vers. Dat even voor de organist. Psalm 42, vers 1 en ook vers 5 willen we nu zingen. Gemeente, laten we nu belijdenis doen van ons christelijk geloof en dat dan bevestigen met de zingen van Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, het zesde vers, willen we zingen als bevestiging dus van ons geloofsbelijden. En we belijden dat geloof met de oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen gaan luisteren naar het woord van God, zoals we het vinden in het boek Handelingen, hoofdstuk 16. Handelingen 16. En daar willen we lezen vanaf vers 14 tot en met 25. Handelingen 16. Vers 14 te beginnen en dan dus tot en met 25. Paulus die is dan op de roep van een man in Troas overgestoken naar Macedonië en heeft in Filippi het evangelie verkondigd. En dan lezen we in vers 14 en een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan.
En het gebeurde, toen we naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. En ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. En toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden. En ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat ze hun vele slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Tot zover de schriftlezing. We willen over dat laatste vers bijzonder nadenken vanmiddag. Boodschap daarvan horen voor ons. Lees het nog een keer. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Het thema van de preek, ligt ook wat voor de hand, is een loflied in de nacht. Een loflied in de nacht. Wij gaan eerst nadenken over: wat was dan die nacht precies? Dus zeg maar de situatie waarin dat lied klonk, de nacht. Wat betekende dat allemaal voor Paulus en Silas? Nacht. Vervolgens zien wij hoe ze tot dat lied kwamen, want dat is ook heel merkwaardig in het Bijbelwoord. Er staat niet dat ze zo direct lofzangen voor God zongen, nee, zij baden en zongen lofzangen voor God. Dus ook de weg tot dat lied. En tenslotte dan nog kort over de indruk die dat lied maakt, want de gevangenen luisterden naar hem. Dus een loflied in de nacht, de situatie van dat lied, de weg tot dat lied en de indruk van dat lied. Laten we nu samen aan de Heere vragen om zijn zegen daarover, de leiding van zijn Heilige Geest. Dat we ook bidden voor elkaar. Dat we bidden. Heere God in de hemel, wij mogen hier weer samen zijn. Prachtige zomerse zondag. En u roept ons samen, hier op deze plaats onder uw woord in uw gemeente. En wij danken u daarvoor, want hier laat u een licht schijnen dat niet ondergaat, dat niet afgewisseld wordt door grauwe, donkere dagen, maar dat altijd wil schijnen, het licht van uw evangelie, waaraan wij ons en waarin wij ons koesteren mogen, dat wel verteert al onze zonden, al onze vuilheid, al onze onreinheid. Maar dat in dat verteringsproces ook zo wonderlijk genezend wil zijn. Helend, vernieuwend. Omdat dat evangelie geladen is met de kracht van uw Heilige Geest. Omdat dat evangelie immers het woord van de Heer Jezus is. van wie wij beleden hebben dat hij zit aan uw rechterhand, dat hij de levende is. En hij heeft zijn geest uitgezonden met Pinksteren. En hij wil door die geest dat evangelie telkens weer in onze harten indragen, indoen werken, imprenten. Heere, wij danken u ervoor dat u zoveel zorg aan ons besteedt. En als we dat zo uitspreken voor uw aangezicht aan ons, dan moeten we van onszelf belijden, Heere, we zijn dat niet waard. Wij zijn zondige mensenkinderen. En we zijn zomaar weer de dingen van u vergeten of we gaan er achterloos mee om. En zo vaak denken we dat we het wel weten. Wij bidden u, vergeef ons. Vergeef ons onze achterloosheid, onze onverschilligheid, ons verzet, onze zonden. En wilt u ons ook vanmiddag weer aanzien in het offer van de Heer Jezus Christus? Heere God, als dat het toch niet was, als we daarvan niet wisten, als dat niet de kern van het evangelie was, het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden, wat zouden we vanmiddag hier moeten doen? Wij danken u dat die bron altijd nog overvloeit en dat er bij u altijd nog weer en altijd door genade is en vrede en liefde voor die het van u verwachten. En we bidden u dan ook, wil zo vanmiddag ook met ons omgaan. Dat u het woord gebruikt om ons in het geloof van de Heer Jezus, in de Heer Jezus te sterken. Dat u het woord gebruikt om alle twijfel weg te nemen. We belijden u, Heere, dat we zo ellendig twijfelen kunnen aan u en aan uw woord. En dat we zoveel ja-maars hebben en zoveel vragen. Dat is uw woord niet waard en dat bent u niet waard. Heere, vergeef ons. En wil telkens weer, ondanks dat alles, toch zo in ons werken dat we het weer helemaal weten. Weer helemaal op u vertrouwen en het van u verwachten. En dat zo zelfs in de nachten van ons leven een loflied openbloeit om u groot te maken, u te verheerlijken. Wil ook bekerend en vernieuwend werken, Heere. En zo uw gemeente bouwen en uw naam verheerlijken. En dat bidden we niet alleen voor onszelf hier. Wij danken u dat we ons ook op deze dag, deze zondag, verbonden mogen weten met zoveel anderen die onder uw woord samenkomen. Zoveel dienstknechten van u die uitgaan en die prediken. Heere, wil het alles zegenen. Hier in Nederland, in Europa, in de wereld, zegent u ook bijzonder uw gemeente in vervolging en verdrukking. Breidt uw koninkrijk over deze wereld uit in de dienst van de zending, het evangelisatiewerk. Bidden nu ook voor de jongeren die in het dabaarwerk bezig zijn, op de campings. Dat u uw zegen daarover geeft en geeft ze blijmoedigheid en vreugde, toewijding om dat te doen met liefde. En dat er ook wat van hen mag uitstralen naar anderen toe. Heere, we bidden u, wil ons allemaal op de plek waar u ons geroepen hebt een beetje evangelisten laten zijn. Dat het evangelie van de Heer Jezus Christus toch op de een of andere manier door ons heen naar anderen toekomt. Wilt u ons daarbij ook altijd weer wegen wijzen? Zegen uw volk Israël, dat het u kennen mag in de Heer Jezus. En wilt u het ook beschermen en bewaren, veiligheid geven op de plek waar het wonen mag. Heer, we bidden, zegen ons zo en gedenk ons, ook in nood, in verdriet, in pijn, in ziekte, in eenzaamheid, in rouw. Zoveel van die moeilijke dingen, zoveel nachten in ons leven. Wees bij ons, Heere. En zegen alles wat gedaan wordt om ons te helpen, ook in medisch opzicht. Geef ons verwachting van u, de levende God, ook in allerlei psychische duisternissen, eenzaamheden, somberheden. Houd ons vast, Heere. En zegen ook allen die met hen moeten omgaan, die in die duisternissen wegzinken. Geef veel geduld en veel liefde om ze op te vangen. altijd nog en altijd weer. En wil zo in alle dingen uw naam verheerlijken, ook in de zegeningen van dit leven, ons aan u, de Heere, verbinden. Heere, maakt u het goed, leid ons door uw geest, verheerlijk uw naam en zegen ons, om Jezus wil. Amen. Laten wij nu zingen van Psalm 43, 1, 3 en 4. Psalm 43, 1, 3 en 4. En dan zijn er de collecten die ik graag bij u aanbeveel. Ze zijn bestemd. De eerste is voor Epaphras. De tweede is voor de kerkrentmeesters. Die worden nu gehouden. En bij de uitgang is er dan nog een collecte voor het kerkgebouw. Ik wil het graag bij u en jullie aanbevelen. We zingen dus van Psalm 43, 1, 3 en 4.
Gemeente, laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 40 en daarvan het tweede vers. Psalm 40, vers 2, straks na de prediking. Een loflied, ja, dat is een positief lied, een blij lied. En wanneer zing je dat? Als ik het aan de jongens en meisjes zou vragen, zouden ze vast wel zeggen, dat zing je als je blij bent. Als je je prettig voelt, fijn voelt. Dat zing je niet als je pijn hebt. Of als je helemaal alleen bent. Dan ben je stil en als je dan nog zingt, ja, dan is het een verdrietig lied, een klaaglied. Een loflied. Dat zing je als je geslaagd bent voor je examen. Of als je die felbegeerde baan hebt gekregen en je aan de slag kunt. Of als je je over het wiegje buigt met dat prachtige nieuwe leventje dat je van de Heere gekregen hebt. Een loflied, dat zing je als je na een zware operatie weer thuis bent en toch redelijk hersteld. Een loflied, dat zing je als je samen oud geworden bent en een huwelijksjubileum mocht vieren. Je stem kraakt wel een beetje, maar je zingt het toch met tranen in je ogen, tranen van vreugde. In al zulke mooie, blijde omstandigheden rijst als het ware vanzelf een loflied in ons hart. Maar ja, daar gaat het in onze tekst dus niet over. Het gaat over een loflied in de nacht. En dat past toch helemaal niet bij elkaar? Dat staat toch in schrijnende tegenstelling, de nacht en een loflied. De nacht heeft op zich al iets onheilspellends, iets angstaanjagend, zo donker, zo stil, zo beklemmend stil. Je lijkt zo alleen in de nacht, worstelt een zieke met zijn pijn, zijn eenzaamheid, zijn verwarring. En wat een verademing als eindelijk de morgen weer aanbreekt. We zeggen dat wel tegen elkaar, hè? De nacht is voor het ongedierte. Dan komt allerlei ongedierte tot leven en dat sluipt dan rond op zoek naar prooi. Je zou kunnen zeggen, die spreuk geldt geestelijk gezien niet minder. Want allerlei sombere en negatieve gedachten kunnen ons juist in de nacht verstrikken. Als in een net. U zult dat misschien ook wel eens hebben meegemaakt. En je probeert eruit te komen, je probeert het van je af te zetten, weg te doen uit je gedachten, maar het is er zomaar weer. En je draait erin rond, de nacht. De Bijbel zegt niet voor niets, belooft niet voor niets van de heerlijke toekomst van Gods Koninkrijk. En al daar zal geen nacht zijn, of anders, uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken. Voor deze beide mannen, die we hier een loflied horen zingen, was het wel helemaal nacht. Stikdonker nacht. En om dat een beetje te peilen, moeten we ook eerst even kijken hoe dat allemaal gekomen is. Paulus, die is in het gezelschap van Silas nu alweer op zijn tweede zendingsreis. En na die wonderlijke ervaring in Troas van die roepende man zijn ze overgestoken naar Macedonië. En zo in het stadje Filippi terechtgekomen. Daar vond hun boodschap nog wel geen massaal onthaal, maar er was toch wel een begin van opening voor het evangelie. De blijde boodschap van de Heer Jezus. De Heer had zelfs het hart geopend van een voorname, welgestelde vrouw, Lydia. En Lydia was gewend om samen met andere vrouwen op een plaats bij de rivier samen te komen, om daar samen te bidden. En daar ging Paulus telkens maar weer heen, samen met Silas en anderen, om het evangelie nog verder te verkondigen en ook nader uit te leggen. Maar, we hebben het samen gelezen, telkens als hij daar weer heen op weg was,
werd hij nageschreeuwd door een meisje dat volledig in de macht was van een duistere geest. Op zich was het helemaal niet zo verkeerd wat die boze geest dat meisje liet roepen. Luistert u maar. Deze mannen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Nou, je zou even kunnen denken dat Paulus en Silas dat ook wel goed vonden. Een soort gratis PR, gratis reclame. Maar als dat een paar keer zo gebeurd is en even is doorgegaan, dan maakt Paulus er resoluut een eind aan. Hij draait zich om en hij gebiedt die duistere geest in de naam van de Heer Jezus uit het meisje weg te gaan. En we hebben dat sterke woord samen gelezen. Hij ergerde zich daaraan. Hij ergerde zich daaraan. Misschien goed om daar even bij stil te staan en over na te denken. Natuurlijk, dat zal ook wel geweest zijn omdat hij dat geschreeuw van het meisje maar gênant vond. Maar misschien stak het toch ook wel een spaat dieper. Probeerde deze boze geest niet een stuk verwarring te stichten? Probeerde hij door dat meisje niet de indruk te wekken dat de geest van Christus, die Paulus en Silas vervulde, niet zo heel veel verschilde van hemzelf? En probeerde hij zo het werk van de Heilige Geest in zijn sfeer te trekken? Nou, dan heeft Paulus dat dus doorzien. En hij wilde daar ook helemaal niets mee te maken hebben. Hij kan, om zo te zeggen, de misleidende reclame van de boze niet gebruiken. Nou, ja, dat is misschien toch wel goed om dat naar onszelf even toe te halen. En ons aan te trekken. Ik denk, niet alle middelen worden door het doel geheiligd. Als wij het evangelie van de Heer Jezus willen verbreiden in onze moderne samenleving, kunnen we niet zomaar argeloos gebruik maken van allerlei methoden. Er kunnen methoden zijn die zozeer tot het machtsgebied van de boze behoren, dat wij alleen maar verwarring stichten als we als christenen die ook gaan gebruiken. Dan lopen we het risico dat de Heilige Geest op één lijn wordt gezien met de geest uit de afgrond. Laten we dan ook maar niet zo argeloos aansluiten bij allerlei vormen van moderne spiritualiteit. En hoe populair een bepaalde methode misschien kan lijken, altijd geldt het gebod: beproeft de geesten of ze uit God zijn. Bovendien moeten we ook nog maar even scherp luisteren naar wat die boze geest dat meisje laat roepen. Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg der zaligheid verkondigen. Een weg. Alsof er naast de Heer Jezus Christus nog andere wegen zouden kunnen zijn. De Heer Jezus Christus, die dé weg is, de waarheid en het leven. Paulus ergerde zich. En zou die ergernis dan misschien ook nog niet te maken kunnen hebben met het ellendige lot van dat meisje, dat in de macht van de boze was, maar daar alles behalve gelukkig van geworden was. Maar hoe dat nou ook verder was, die boze geest wordt het zwijgen opgelegd en een meisje bevrijd. Maar ja, we hebben ook gelezen, blijft niet zonder gevolgen. Want dat kind was een bron van inkomen voor bepaalde lieden. Die boze geest kon kennelijk de toekomst voorspellen en mensen uit Filippi gaven daar grof geld voor uit. En dat was nu over en uit. Maar heren zijn woedend. En door middel van allerlei valse beschuldigingen weten ze het zo ver te krijgen dat Paulus en Silas worden gegeeseld en gevangen gezet. En niet zo zachtzinnig ook. Als zware criminelen worden ze zo diep mogelijk opgesloten met hun voeten vast in een houten blok.
En dan is het nacht.
En dan is het nacht.
Een nacht van duisternis. Ze zaten daar in het donker hol. En je kon geen hand voor de ogen zien. Een nacht van hevige pijn. Ze zijn gegeeseld. En hun rug is pijnlijk opengehaald door geeselriemen met ijzeren punten.
Nou, u moet zich dat maar even indenken.
Een nacht zonder rust. Misschien konden ze nog wel een beetje zitten. Maar liggen was er natuurlijk niet bij, met die voeten vastgekneld in dat blok. Maar verder nog, dieper nog, een nacht van onzekerheid en spanning. Hoe lang zouden ze hier moeten blijven? Hoe zou het aflopen? Wat hing hen boven het hoofd? Zou Lydia misschien haar invloed kunnen aanwenden om ze vrij te krijgen? Of zouden ze naar een officiële aanklacht ten slotte te worden terechtgesteld? En misschien nog wel het diepste, gemeente. Misschien nog wel het diepste. Een nacht van aanvechting. Want ze waren toch zo kennelijk geroepen door de Here. Ze hadden in Klein-Azië toch niet verder gekund. De Heilige Geest verhinderde dat. En toen was er toch die man geweest, kom over en help ons. En er was toch een begin van openheid geweest voor het evangelie. En moest het nu dan zo aflopen? Hoe kon dit gebeuren? Was de Satan dan toch de machtigste? Of, zou toch ook kunnen, was de Here misschien toch zelf hen tegen? Hadden ze hier toch eigenlijk helemaal niet moeten komen? Waren ze echt wel op de goede weg? Een nacht van aanvechting, verwarring en strijd. En omstreeks middernacht. Ja, wat de nachten kunnen er niet zijn in je leven, hè, gemeente, toch? Het is vandaag een stralende zomerse dag. Het is niet zo'n sfeer om daar eigenlijk veel over na te denken. Maar laten we eerlijk zijn. Wat de nachten kunnen er niet zijn in je leven, ook als je de Here vreest. Een nacht van lichamelijke pijn en aftakeling. Je zou nog zo graag, maar je kan niet meer. En je moet het loslaten, opgeven. Een nacht van rouw. Om hen die je zo innig hebt bemind. Nacht van zorg en verdriet. Om je kinderen die zulke andere wegen gaan. Een nacht van zorg om je huwelijk dat op springen staat. Een nacht van geestelijke duisternis. Je hebt je misschien weer zo laten gaan in een bepaalde zonde. En je ziet het helemaal niet meer zitten met God en zijn genade in Christus. En je hebt het er zo moeilijk mee. Waarom laat de Heere God nou niets van zich merken? Natuurlijk. Je weet het allemaal wel met je verstand dat de Heere beproeven kan. En dat je het vol moet houden met vertrouwen en zo. Maar je kunt het gewoon niet meer. En je weet het niet meer. En omstreeks middernacht. En dan klinkt in die nacht, in zo'n nacht, een lied tot eer van God. En zij zongen lofzangen voor God. Ja, en ik heb bij de inleiding al gezegd, we moeten wel goed lezen wat er staat. Niet zomaar. Ze zongen niet zomaar lofzangen voor God. Nee, baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Aan dat zingen ging iets vooraf. Dat zingen werd door iets gedragen, door gebed. Zij baden. Ze vloekten niet. Ze vloekten niet. Nou ja, dat zouden we ook niet verwacht hebben, hè, van Paulus en Silas. Maar ook, ze mopperden niet. Het had toch gekund. Waarom moet ons dit nu allemaal overkomen? Nota bene, wat wij allemaal niet over hebben gehad voor de dienst van Christus. En nu zitten we hier in dit donkere hol.
Had de Heer Jezus niet een beetje beter voor ons kunnen zorgen? U weet toch hoe dat gaat bij ons. We hoeven nog niet eens zoveel als Paulus en Silas voor de Heer Jezus te hebben overgehad. En toch doen we al gauw behoorlijk moeilijk als het even anders gaat dan wij willen. Dat waarom, het ligt ons op de lippen bestorven, in het hart, alsof wij zondige mensenkinderen toch nog enige rechten zouden kunnen laten gelden voor de Heere God. Paulus en Silas, ze vloekten niet, ze mopperden niet, zij baden, ze brachten hun nood bij de Heere. Heere, help ons toch. Geef ons kracht om deze ellende te doorstaan. Niemand ziet ons hier, maar u ziet ons wel. En Heere, wij begrijpen ook niet hoe dit allemaal nu zo kan en gaat. En we weten niet hoe het nu verder moet met de verkondiging van het evangelie. Maar we schuilen bij u. We leggen het in uw handen. Uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Bij u zijn uitkomsten tegen de dood. Zo namen Paulus en Silas in de nacht van hun leven de toevlucht tot de Heere. Ja, u zegt misschien, jij zegt misschien, zingen in de nacht zou ik nooit kunnen. Is ook moeilijk. Als alles je bij de handen afbreekt, dan kun je natuurlijk wel krampachtig een blij gezicht zetten. En je kunt dat nu eenmaal wel doen alsof, omdat een christenmens nou eenmaal een blij mens hoort te zijn. En dan zing je misschien nog wel met je mond, maar je hart huilt. En zeker, gemeente, laten wij dat goed verstaan. Dat weet de Heere ook. Dat weet de Heere ook. Dat wordt in de Bijbel ook heel duidelijk. Als Israël in de ballingschap is, onder de oordelen van God, en aan Israël wordt gevraagd om een lied te zingen, dan horen wij dat volk mismoedig klagen. Hoe zouden wij de Heere een lied zingen in een vreemd land? De Heer weet het wel, die onmogelijkheden, hij weet het wel, dat lied dat je op de lippen besterft. En toch vragen wij het elkaar vanmiddag. Ondanks dat, baden wij ook. En hoe baden we? Niet formeel, niet uiterlijk, maar zoals Hanna die haar hart uitgoot voor Gods aangezicht, dan komt alles er bij hem uit. Al die pijn, al die moeite, al die verwarring. Dan mag je het ook in zijn handen geven, aan hem overgeven en hem toevertrouwen hoe het verder moet. Dat weet je niet en dat zie je niet, maar je vertrouwt het aan de Heere toe. De Heere die je toch hebt leren kennen in het aangezicht van Jezus Christus. Dat laatste. De Heere die je hebt leren kennen in het aangezicht van Jezus Christus. Even terug naar Paulus. Die zal wel heel wat gebeden hebben in zijn leven, hè? Toch? Maar pas toen hij de Heere Jezus had leren kennen, kon helemaal van hem gezegd worden, want zie, hij bidt. Immers alleen in de Heere Jezus Christus, gemeente, vinden wij toch ruimte bij de Heere. Recht en ruimte om bij hem te schuilen. We zijn anders toch maar zondige mensenkinderen. En de Heere zou er toch alle recht op hebben om ons maar van zich weg te doen, om ons maar te negeren met al ons geroep en al ons gesmeek. Maar de Heere doet het niet. Hij doet het niet. Er is ruimte bij hem. Er is plaats bij hem om de Heere Jezus, die onze zonden droeg aan het hout, die zelf niet meer kon zingen, die alleen nog maar kon klagen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En nu, om hem, is er alle ruimte, gemeente, bij de Heere. Om hem en in hem is Gods troon
Met die wonderlijke woorden uit de Hebreeënbrief. Gods troon, een genadetroon. Waar we zomaar naartoe mogen gaan. Met alles wat van ons is en niet van ons is. En hij zal helpen op zijn tijd. En als we zo schuilen bij de Heer, baden Paulus en Silas. Als we zo schuilen bij de Heer, dan mag zomaar een stil vertrouwen in ons openbloeien. Want immers toch, hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven. Nou, hoe zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Dan komt het toch goed. Dan zal hij toch alles zo maken dat we ons verwonderen moeten. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Paulus en Silas, zij baden. En let u er dan ook op, dat is ook wel, ja, toch ook wel belangrijk om daar even de vinger bij te leggen. Ze deden dat samen, samen. Ze schaamden zich niet voor elkaar. Zo van de ene kant op en de andere kant op. Zou Silas het zien? Zou Paulus het zien? Nee. Samen. Dat versterkt, hè? Dat bemoedigt. Wat is dat toch jammer, gemeente. Als je samen al een hele poos verkering hebt. En je kunt niet samen bidden. Echt jammer. Echt verdrietig. Of zelfs dat je samen al jaren getrouwd bent. En je kunt niet samen bidden. Denk aan die man uit een van mijn gemeenten met een ongelovige vrouw. Hij zei, ja dominee, dan draai ik me maar in bed om en dan bid ik. Wat ben je dan eenzaam. Wat een zegen om samen de Here te zoeken. Hier in de gemeente, daar begint het al. Het is niet zomaar iets wat we hier doen, samen bidden. Dat is samen de Here zoeken, daarin dragen wij elkaar. Daarin bemoedigen wij elkaar. Daarin steunen wij elkaar. Maar dan waait het ook uit op verenigingen, op club, op bijbelkringen, gebedskringen. En zo komt het ook in onze gezinnen terecht, in onze huwelijken terecht. Samen bidden. Niet zeggen vanmiddag, nou ja, dat is niks voor ons hoor. Dat doen we niet, dat zijn we niet gewend. Nee, samen de Here zoeken. Paulus en Silas, ze baden samen. En ja, dan gaat hun bidden, zou je kunnen zeggen, haast als vanzelf over in zingen. Nou zeg ik dat wel een beetje expres zo hoor. Haast als vanzelf. Want weet je, een automatisme is het ook weer niet. Nee, echt niet. Zo een techniekje. Zo van, nou ja, als je dan maar bidt en je bidt maar op de rechte manier, dan komt het zingen vanzelf wel. Gemeente, alsof wij het dan ook nog met ons bidden zouden kunnen maken. Die een klein beetje eerlijk is gemaakt voor de Heer, die weet goed dat er aan ons bidden ook nog van alles mankeert. Zelfs ons bidden met zonde bevlekt, maar de Heer wil het wel geven. Genade geven aan allen die de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Dan verstomt zomaar de klacht. En dan gaan we zomaar spontaan zingen zoals we begonnen deze dienst. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Het is wat hoor, dat zing je dan, maar zo is het dan toch, hè. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. En die wonderlijke, ja, hoe noem je dat? Je zou kunnen zeggen dat is een soort geestelijke beweging. Die wonderlijke geestelijke beweging, die geestelijke gang, die zie je telkens weer in de Bijbel. Telkens weer. Ik zou u daar een heleboel voorbeelden van kunnen geven. Laat ik er één noemen. Psalm 130. Nou, de kinderen kennen die psalm misschien wel. Uit diepten van ellende. Nou, dat is nogal wat. uit diepten van ellende. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. En hoe eindigt die psalm? Ja, nog wel niet in een loflied, maar wel in een vast vertrouwen. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Die geestelijke gang van de klacht, van het aanroepen van de Heer, tot de overgave en het vertrouwen op de Heer, dat Hij het zo zal maken dat we ons verwonderen mogen. Nee, dat is geen techniek. Maar het wil de Heer geven aan allen die hem verwachten. En dan breekt de vreugde zomaar door de tranen heen. Dan kan, zoals ik dat om stil van te worden ook eens in mijn ambtelijke praktijk heb meegemaakt, dan kan, niet in een opgeklopte halleluja-stemming, maar wel met betraande ogen, toch bij het open graf van een jonge moeder gezongen worden: gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat geeft God gemeente in het aanroepen van zijn naam. En juist omdat God het geeft, juist omdat het een gave van God is, gaan wij dus ook elkaar daar niet aan afmeten. Alsof Gods kinderen met een neergebogen ziel minder Gods kinderen zouden zijn dan anderen. Wij ook altijd met onze snelle oordelen. Een dichter schreef het zo: laten wij maar zacht zijn voor elkander, kind. Want o, de mateloze verlatenheden. Maar weet je, wie in die mateloze verlatenheden schuil bij de Heere, die mag het ook nog een keer ervaren dat de Heere psalmen geeft in de nacht en omstreeks middernacht. Baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Ja, dat is goed om daar ook een streep onder te zetten. Voor God. Voor God. Al biddend, zou je kunnen zeggen, werden ze van hun ellendige omstandigheden weggetrokken naar de Here toe. Naar God toe. Want die omstandigheden veranderden niet. Ja, wij weten natuurlijk hoe het afgelopen is. Maar dat wisten Paulus en Silas op dat moment op geen enkele manier, hè? Toch? Die situatie veranderde niet met dat bidden. Het bleef nacht. Maar al biddend werden ze als het ware van die omstandigheden weggetrokken. Naar de Heer. De vragen veranderden niet, de pijn veranderde niet, de nacht veranderde niet, maar wel hun geestelijke gerichtheid. En het ging weer helemaal voor hen open wie de Heere is, die ze hadden leren kennen in zijn wonderlijke, genadige liefde in de Heer Jezus Christus, die zo machtig en heerlijk bevrijdend had willen ingrijpen in onze menselijke verlorenheid, die niets minder en niet anders is dan een God van alle genade en van alle vertroosting. Ja, en dan kunnen ze niet anders meer dan hem lofzingen. Dat zit ook prachtig in de psalmen waaruit we gezongen hebben. U weet dat misschien, hè, psalm 42, 43 is eigenlijk één psalm. En dan psalm 42, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. En dan verder in 43, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God. En wie is die God dan? Dat is de bron van vreugd. Ja, zo ook Habakuk dan, hè. Geen rund in de stal, geen vrucht op het veld. En toch zal ik van vreugde opspringen in de Heere, de God van mijn heil. Ja, baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Het bidden gaat over in het zingen. Zingen tot eer van de Heere. En dan blijft het misschien in dit leven allemaal nog best gebroken. Mondjesmaat. Maar het wordt wel vol. Eenmaal gaat dat bidden helemaal over in het zingen.
Dan komt Christus kerk uit de grote verdrukking. En dan zingt ze in volle toewijding en met een zuiver hart het lied van Mozes en van het Lam. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. U bent waardig te ontvangen de eer en de aanbidding en de dankzegging van nu aan tot in der eeuwigheid. En zongen lofzangen voor God. En dan kort nog, laatste indruk van het lied. Ja, die is er dan. En misschien kan ik beter zeggen, de zegen op dat lied. De gevangenen luisterden naar hem. Heel scherp vertaald. Ze hoorden niet alleen, natuurlijk, ze hoorden het ook. Maar ze luisterden naar hem. Nou ja, dat laat zich wel een beetje raden, hè, wat ze normaal in die gevangenis te horen kregen. Schelden, tieren, vloeken. En nu zingen. Zingen. Tot eer van God. Daar worden ze stil van. Dat legt beslag. En ze kunnen niet anders meer dan er stil, verbaasd, misschien wel een beetje verstomd, naar luisteren. Ja, gemeente, zo is het toch? Zo is dat toch? Dat maakt toch indruk als een doodziek christenmens met lichtende ogen mag getuigen van de goedheid en de genade van de Heere. En zelfs zingen mag van de goedheid en de genade van de Heere. Kijk, zingen als het je voor de wind gaat, natuurlijk, dat mag ook en dat moet ook. Maar dat heeft haast iets vanzelfsprekends, dat maakt minder indruk. Maar zingen, als het moeilijk is, daar worden mensen stil van. Dat kan zelfs de aanleiding zijn dat mensen tot inkeer komen. Dat ze gaan denken, ja, maar wat zou ik dan doen? Wat zou ik doen als ik het zo moeilijk heb? Als alles mij bij de handen afbreekt? Ik denk ook maar even aan de begintijd van de christelijke kerk. Daar zaten ze bij duizenden in de arena's, op de tribunes. U bent misschien ook wel eens in zo'n amfitheater geweest. In Nîmes en overal in Zuid-Frankrijk en in Italië kom je die dingen tegen. Nou, stel je voor, duizenden mensen zitten daar. En daar in het midden, jonge christenen. Die blijmoedig, zingend, de dood tegemoet ging. Dat heeft bij die duizenden ongetwijfeld iets losgemaakt. Losgemaakt van wat is het geheim van dat christelijk geloven en christelijk leven. En de gevangenen luisterden naar hen. Een loflied in de nacht. Nee, dat mag nooit een reclamestunt worden. Zo van, kijk eens hoe blij wij christenen zijn in de moeilijkste omstandigheden. Wie er zo mee om wil gaan, valt gauw genoeg door de mand. Maar een loflied in de nacht, dat wordt geboren in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Op zijn kosten en door zijn geest. Ik denk even aan de gang die de Heer Jezus heeft gemaakt. Na het vieren van het avondmaal stapt hij met zijn discipelen het huis uit, gaat naar de Olijfberg. En dan lezen we, en toen zij de lofzang gezongen hadden, ging hij uit naar de Olijfberg. En dan horen we in het begin van Gethsemane die intense angstige klacht. Mijn ziel is ten dode toe bedroefd, geheel beangst en ten dode toe bedroefd. Maar in de overgave aan de Heere komt er toch rust. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En deze Christusgemeente, deze Heere Jezus, is de overste leidsman en voleinder des geloofs. En wie het van hem verwacht, die neemt hij mee. Van de klacht naar de rust, van de angst naar de vreugde, van het verdriet naar de blijdschap. Het bidden wordt zingen, nu misschien nog wel haperend en met verstikte stem, in tranen gesmoord soms, maar straks vol. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Amen.
Laten wij met elkaar danken en bidden. Heere, wij danken u dat u dat geven wilt. Dat we mogen schuilen bij u met alle verwarring. En dat u ook wilt dat we het allemaal maar tegen u zeggen. En dat u dat wonderlijke geeft, dat er stilte komt in ons hart. Vertrouwen, vreugde om u, omdat u in de nachten van ons leven laat zien wie u bent. Dat u zelf die nachten gedragen hebt in de Heer Jezus Christus. In het donker van Gethsemane, in het donker op Golgotha. En dat het nu licht is geworden, het licht van Pasen, het licht van uw liefde. En door alles heen laat u het de stralen schijnen van uw genade. En we bidden u, geef dat we ons telkens weer daarop mogen richten, Heere. Bewaar ons ervoor. We zijn er zo toe geneigd om weg te zakken in de melancholie, de droefgeestigheid en het ongeloof.
En wil ons telkens weer door de kracht van uw geest opheffen uit het moeras van ons eigen hart. En ons vastzetten op de vaste grond van uw belofte. Dat u er bent. En dat we zo voort kunnen in uw kracht, door uw genade. Wil ons leren om zo u kinderlijk te vrezen. En u zo achterna te gaan. Wij bidden, wil ons in de komende week allen zegenen. U weet dat we tegemoet gaan. Misschien aan veel drukte nog. U wil bij ons zijn en laat het diepe geheim ons dragen. Uw kracht, uw genade. Als we misschien op vakantie gaan, geef ons goede rust en bewaar ons. Breng ons weer veilig terug. Als we misschien weer naar huis gaan, omdat de vakantie voorbij is hier. Wil ons allen gedenken, heren. En laat uw naam in alles geprezen worden. En help ons. Iets van het wonderlijke. Van uw vrede, van uw rust, van uw genade. Uit te stralen naar anderen toe. Het is zo goed om u te dienen. Om u te volgen. Help ons dat ook te laten zien. Uw gemeente te zijn te midden van een duister geslacht. Hoor ons en help ons om Jezus wil. Amen. Laten we samen nog zingen van Psalm 33, vers 10 en 11. Psalm 33, 10 en 11.
Gemeente, onze broeder is onwel geworden, maar het is goed als wij nu opstaan en de zegen van de Heere ontvangen en dan ook alle ruimte hebben om hem verder te helpen. Gaat dan u heen in vrede, en dat geldt ook zeker voor onze broeder en allen die om hem heen zijn, en draagt met u de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.